U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke, spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hoorden we Johannes Evangelista de oorzaak van de dwaling van de vooruitgangmakende godzoekende ziel behandelen. In ons geestelijk leven nemen we gemakkelijk de gewoonte over die we hebben aangeleerd in ons materiële en dierlijke leven. We kijken naar de buitenkant, want daarmee kunnen we ons leven situeren en zien we wat er rondom ons gebeurt. Op die manier kunnen we de wereld waarin we leven beter beheren en naar onze hand zetten. Maar ons geestelijk leven speelt zich op een ander niveau af. We moeten leren kijken met andere ogen om te zien wat ons op geestelijk vlak bezielt en raakt. We zullen meestal spreken over het kijken met de ogen van het hart. En met het hart bedoelen we dan weliswaar niet onze bloedpomp. De ogen van ons hart, dat zijn ogen die in de kern van ons mens zijn helpen om het diepere van ons menselijk bestaan te zien en te begrijpen. Ons inkeren in onszelf is niet hetzelfde als wat we navelstaarderij noemen. In de diepste kern van ons mens zijn, zijn we met God verbonden. Woorden kunnen niet ten volle weergeven hoe dat werkt of wat dat echt betekent. We moeten steeds beelden ter hand nemen om een stukje van die spirituele realiteit te beschrijven. Enkele andere beelden, om hetzelfde te zeggen, kunnen ons helpen om het niet ruimtelijk, maar bovenruimtelijk, of beter gezegd, bovennatuurlijk te begrijpen. Men kan evengoed ons aardse bestaan als de benedenkant van ons bestaan beschouwen en God boven ons situeren. Dan zijn we in contact met de aarde via onze laagste vermogens en zintuigen en staan we in ons contact met God met de hulp van onze hogere vermogens via onze geest, die dan weliswaar naar bovenop gericht moet staan. God houdt ons in leven door dat contactpunt met Hem, namelijk via onze geest. Maar boven of onder zijn ook relatieve begrippen die te maken hebben met ons ruimtelijk situeren van onszelf. We kunnen God ook zien als de grond van ons bestaan, het fundament dat ons draagt en ons in leven houdt. Dan situeren we God en ons spirituele leven niet meer in het centrum, nog boven, maar onderaan. Zo kunnen we zien dat beelden altijd tot op een zekere hoogte een hulp zijn om inzichten te verwerven, maar dat ze eveneens hun grenzen hebben. We kunnen ze niet absoluut beschouwen, maar steeds in zoverre ze ons op weg helpen. We mogen er niet bij blijven staan, maar verder gaan op de weg die God voor ons heeft bereid. In deze editie lezen we het vijfde hoofdstuk van het werk van Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, die eenvoudige maar diepzinnige kapucijn uit de 16e, 17e eeuw en wiens boodschap ons nog steeds kan helpen op onze christelijke levensweg. Nog even herinneren voor de toevallige luisteraar dat onze auteur rond 1588 werd geboren in 's-Hertogenbosch. Hij krijgt daar de naam Gerhard Verscharen bij zijn geboorte. Hij treedt binnen in het noviciaat van de Kapucijnen te Gent in 1613, waar hij de naam Johannes Evangelista aanneemt. Vanaf 1620 wordt hij benoemd tot novicemeester voor heel de Vlaamse provincie van de Kapucijnen in het klooster te Leuven en wordt een gezocht geestelijk directeur. De laatste jaren van zijn leven brengt hij door in Tervuren, waar hij een nieuw klooster sticht aan de rand van het Soniewoud, niet ver van Groenendaal, waar Jan van Rusbroek zich als kluizenaar had teruggetrokken. Hij sterft uiteindelijk in Leuven in 1635, wellicht rond de bezetting van Leuven tijdens de 80-jarige oorlog, die toen volop woedde en waarbij de mensen van het platteland naar de steden in de omtrek trokken voor bescherming. Johannes Evangelista wordt soms ook de Sint-Jan van het Kruis van de Nederlanden genoemd. En dat lijkt misschien wel wat overtrokken, zeker wat betreft de stijl die soms nogal veel verwijzingen bevat van dingen die reeds gezegd werden of nog zullen behandeld worden. Maar toch weet hij wel heel toegankelijke, verhelderende en zelfs sterke beelden aan te wenden om duidelijk te maken waarover hij ons precies wil onderrichten. Ook in deze editie zullen we zien hoe goed hij dat doet en daardoor ook ons commentaar tot een minimum herleiden. De teksten zijn vrij toegankelijk en vragen dus niet al te veel uitleg, maar waar nodig zullen we die toch proberen bij te voegen. Laten we eerst nog even een stukje van de vorige editie hernemen, eerst in het dialect van Johannes Evangelista en vervolgens in het hedendaags Nederlands. Ja, is dat wie het recht willen nemen, de mens die hem tot God keert, heeft groter neerstigheid, zorgvuldigheid en de meerder gedurigheid daartoe van doen, als die een schip tegen stroom opvoeren wilt. Want je moet niet alleen het schip, maar ook de gehele rivier zelf tegen stroom opwaarts dwingen, overmits je ook alle zinnen, krachten en de affectieën inwaarts en de opwaarts dwingen moet, tegen haar geneigdheid in God. Want de geest alleen, zonder deze, een vermag niet met allen, en de geliek hier haar uitwaarts kerende volgen moet. Zo moeten ze hem ook volgen, indien hij hem inwaarts tot God keren wilt. Nog daar en kan enige volmaakte verenigingen des mensen met God wezen, of die moet met allen zijn krachten in God gekeerd zien. En nu toch even herinneren of heropfrissen in het hedendaags Nederlands. Jawel, indien wij het juist willen beschouwen, dan heeft de mens die zich tot God richt grotere ijver en zorg en meer standvastigheid nodig dan een schip dat tegen de stroom in wil varen. Want hij moet niet alleen het schip, maar ook de gehele rivier tegen de stroom indwingen te gaan, gezien hij ook al zijn zinnen, krachten, neigingen inwaarts en opwaarts moet dwingen, tegen zijn geneigdheid in, tot God. Want de geest op zich genomen vermag niets van dat alles, en zoals ze hem uitwaarts gekeerd moet volgen, zo moet hij hem ook volgen wanneer hij zich inwaarts tot God keren wil. Er kan geen volmaakte vereniging van de mens met God zijn, of hij moet met al zijn krachten in God gekeerd zijn. In het vijfde hoofdstuk dat we nu gaan lezen, handelt onze geestelijke auteur over de moeilijkheden die de ziel ondervindt om God te vinden. En in de titel specifieert hij het volgende over deze moeilijkheden. Deze komen in feite allemaal voort door en van haarzelf. We denken normaal gezien dat de problemen die we hebben van buitenaf op ons komen. We zoeken de oorzaak van onze problemen altijd buiten onszelf. Hier krijgen we dus te horen dat de moeilijkheden die we ondervinden op onze geestelijke levensweg niet van elders komen, maar vanuit onszelf. Als we dat horen, denken we wellicht het volgende bij onszelf: heeft onze auteur hierover wel goed nagedacht? Ben ik dan geen uitzondering op de regel, die helemaal niets kan worden verweten op het vlak van mijn openheid en verlangen om met God verbonden te zijn? Laten we eens luisteren naar wat Johannes Evangelista ons hierover te vertellen heeft en hoe hij zijn stellingname verantwoordt. Met dit aldus te zeggen, maak ik alle godzoekende zielen bevreesd, want wie is er zo volhardend en standvastig die God zal willen zoeken naar al zijn krachten? Het schijnt boven menselijk te zijn en boven zijn aangeboren veranderlijkheid en onstandvastigheid, in de mate dat dit gebrek aan volhardend, aandachtig waarnemen van zichzelf de oorzaak is van alle dwalingen en tekortkomingen van de zielen. Wie zal dat volledig kunnen verbeteren? Nochtans moet het de ziel zeer openlijk gezegd worden, omdat ze het zich anders te gemakkelijk voorstelt en niet weet wat het zoeken om het dichtst nabij God te komen inhoudt en vereist. Als een mens een grote reis aanvat, is het goed dat men hem inlicht over de afstand, de moeilijkheidsgraad van de weg, opdat hij zich daartoe goed op voorbereidt en opdat hij zich niet laat ontmoedigen als hij onderweg ondervindt dat het zwaardere inspanningen en moeite van hem vergt dan hij dacht. Want pijlen die men voorziet kwetsen minder en pijnen die men verwacht zijn minder moeilijk te dragen. Daarom hebben we die godzoekende zielen deze waarschuwingen gegeven voor we haar op de weg tot God hebben begeven. En als ze goed willen verstaan wat wij gezegd hebben, is het niet zo zwaar als het wel klinkt. Inderdaad, het is niet zwaarder dan we het zelf maken, want alle moeilijkheden komen van onze kant en geenszins van Gods wegen. Het is niet omdat God zo ver van ons vandaan is of zo moeilijk om te vinden is, dat er zoveel aan te pas komt om hem te vinden, maar omdat wij zo ver van hem verwijderd zijn, omdat we zo belet en onbereidwillig zijn en omdat we zo moeilijk kunnen begrijpen hoe hij gevonden moet worden. We zoeken dus volgens onze auteur niet enkel de schuld van onze problemen buiten ons, maar we zoeken die blijkbaar ook in de verkeerde richting. Luisteren we maar naar wat volgt. Degene die door zijn eigen plompheid en onwetendheid met veel moeite en werk in een ver land gaat zoeken, datgene wat hij in huis heeft, moet niet zeggen dat dit moeilijk te vinden is, omdat hij zoveel moeite doet om het te zoeken. Eveneens, wie zeer benomen is en niet bereid om zijn vriend te gaan opzoeken, die nochtans op hem wacht en bereid is om hem te ontvangen, moet niet klagen dat het hem moeite vraagt om naar zijn vriend, die bereid is om hem te ontvangen, toe te gaan, want dat is dan zijn eigen schuld. Zo gaat het ook met de godvruchtige ziel. Zelfs als ze moeite doet om tot God te komen met vele en langdurige meditaties en met artificiële bewerkte oefeningen, maar God buiten haarzelf zoekt. Of ook, als het een mens betreft die niet verstorven is, die veel werk en moeite doet om zich tot God te keren, maar die, omdat hij vastzit aan een slechte ingesteldheid daarvan, van de toekeer tot God, gedurig weggehouden wordt. Geen van beiden moet daarom klagen dat God moeilijk te vinden is, want zowel de een als de ander hebben zichzelf deze moeilijkheid aangedaan. De ene door buiten zichzelf diegene te zoeken die hij binnen zichzelf tegenwoordig heeft, en de ander door zich aan alle dingen te willen hechten waarvan hij zich niet zonder moeite kan scheiden. Al de beletsels die het ons moeilijk maken om God te zoeken en die ons daarbij belemmeren, zijn in ons en komen uit ons. Wij hebben hier dus enkel met onszelf te doen en daarom moeten we die beletsels en moeilijkheden minachten. Waren deze beletsels er niet die wij van onze tweeën hebben, Het zou de mens zeer eenvoudig en makkelijk vallen om God te naderen en hem altijd bij zich tegenwoordig te houden. We onderbreken even de vertaling om nog een stukje in de taal van toen te lezen. Hopelijk herkennen jullie goed het stukje dat we reeds in de vertaling hebben gehoord en kan die tekst daardoor ook dieper in ons hart binnenkomen. Degene die doorzien eigen bottigheid en de onwetendheid in verre landen gaat zoeken met veel moeite en de arbeid, hetgene hierbinnens huis heeft, men moet niet zeggen dat zulks kwaad omvinden is, omdat hij zo grote moeite doet in dat te zoeken. Ook die veel belets heeft en de onbereid is om te gaan vinden zijn een vriend die naar hem wacht en de bereid is om hem te ontvangen, men moet niet klagen dat zijn een vriend hem moeite kost om tot hem te geraken, doordien hij niet zonder moeite hem ontledigen en de bereid maken kan om hem te gaan vinden, want dat is zijn eigen schuld. En we lezen weer verder in onze eigen vrije vertaling. De oorzaak waarom diegene die geen zware beletselen in zich heeft en God niet vindt, is dat voorwaar omdat hij zo makkelijk gevonden kan worden. Want omdat de ziel moeilijk kan begrijpen hoe innig God haar nabij is, zo kan zij nog moeilijker begrijpen hoe ongekunsteld, simpel en eenvoudig zij zich tot deze innige tegenwoordigheid moet voegen. En nog veel moeilijker kan zij dat alles behoorlijk doen. Onder haar uitwendige en inwendige werken is er niet één dat haar zo eenvoudig en makkelijk te doen valt dan wanneer ze er opeens weet van heeft. Ja, zelf haar ogen keren tot het licht dat voor haar is, valt haar niet makkelijker of eenvoudiger dan zich inwendig tot God te keren. Dat alles zal duidelijker blijken uit wat we hierna zullen zeggen en uit wat verstaanbaar is van datgene we in het begin gezegd hebben, namelijk dat God het doel, het leven en de eigen rustplaats is van de ziel. De ziel heeft daar een ingeboren geneigdheid toe, zoals een steen aangetrokken wordt door de aarde. Een steen valt makkelijk, zonder moeite, ja vanzelf, en behoeft maar los te zijn. Zo keert de geest van de mens zich ook eenvoudig en makkelijk, ja vanzelf tot God. Al de moeite die zij heeft in de ziel beperkt zich enkel maar tot het zich losmaken van de gehechtheid aan de schepselen en aan haarzelf. Het kost haar moeite en tijd, zoals een steen evenmin zonder moeite en werk kan losgemaakt worden. Maar wie er geen ervaring van heeft, kan het niet geloven. Daarom zoekt hij zorgvuldig en intensief. Hij verzet nodeloos moeite en arbeid. Hij geeft zichzelf werk dat hij nadien niet zonder moeite achter zich kan laten. En nochtans zal hij het moeten laten om verder te geraken. Johannes Evangelista is niet de eerste die ons attent maakt op het feit dat we makkelijk naar de verkeerde kant kijken als we God zoeken. Sint Augustinus heeft ook dingen gezegd en geschreven die daarover duidelijke taal spreken. In de eerste editie van ons programma Mystieke Lectuur zijn we bij hem te rade gegaan om onze binnenkamer beter te kunnen begrijpen. Hij zei dat het verlangen naar God het diepste verlangen is in het mensenhart. God zelf heeft het in ons gelegd. Dat horen we ook heel duidelijk bij Sint Augustinus die zei: Gij hebt ons naar u toegeschapen en onrustig is ons hart tot wij in u geborgen zijn. Eveneens schreef Sint Augustinus in zijn beroemde belijdenissen: Laat heb ik jou lief gehad, o schoonheid, zo oud en zo nieuw. Laat heb ik jou lief gehad. Jij was binnen en ik was buiten. en daar zocht ik je. En ik rende, wanstaltig als ik was, op de schone dingen af die door jou gemaakt zijn. Je was bij mij, maar ik was niet bij jou. Ik werd ver van je gehouden door dingen die niet hadden bestaan als ze niet in jou hadden bestaan. Is dat niet precies wat onze mystieke auteur Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch ons met andere woorden probeert diets te maken? Luisteren we nu verder naar hem. Het is dus onjuist en enkel bij gebrek aan ervaring dat men gewoonlijk zegt dat de weg tot God verborgen, duister en hoog is. Het is binnenin ons en enkel van onze twege dat last, duisternis en moeite komen. Wij zijn te hoog verheven in onze eigendunk en we zijn te eigenwijs. We willen de goddelijke dingen naar ons eigen inzicht en menselijk verstand schikken en voegen en niet omgekeerd. Dit blijkt duidelijk doordat we willen zien wat de ziel doet om God te vinden en te behouden, namelijk het afstand doen van verloochenen, vergeten, teniet gaan, ontdoen, het eenvoudig los en ledig maken, zoals we hierna zullen zeggen. Dit alles is een teken dat zij voordien, voor we hoogmoedig en eigenwijs geworden zijn, meer hadden, wisten, deden en waren zoals het hoort. En zoals de juiste manier om God te vinden vanuit zichzelf eenvoudig en makkelijk te verkrijgen is, zo is ze ook makkelijk te behouden. Want als de ziel die gevonden heeft, zal ze nog pijn, nog arbeid, nog moeite hebben om steeds verder te gaan. Ze zal daar veeleer rust in vinden, vreugd en voldoening. Integendeel, ze zal veel meer moeilijkheden ondervinden bij het langzaam gaan, bij het stilstaan of bij het ophouden. En als ze mij hierover niet willen geloven, zal ik haar het getuigenis geven van de heilige Bonaventura, die in zijn boekje Stimulus Amoris, de godzoekende ziel die zich boven zichzelf tot God begint te verheffen, vergelijkt met iemand die een berg beklimt. Maar met dat verschil dat degene die met zijn lichaam de berg beklimt, hoe meer en hoe langer hij klimt, hoe meer arbeid en moeite hij doet en hoe vermoeider hij wordt. Daarom moet hij ettelijke keren ophouden met klimmen en rusten, en daarbij komt hij dan weer tot zijn positieven en vindt hij zijn krachten weer. Dit maakt hem bekwaam om weer verder te klimmen. En we onderbreken nog even dit verhaal, deze tekst, met een stukje in de taal van toen te lezen. Hopelijk kan die tekst daardoor ook dieper in het hart binnendringen. Zo dat het onrecht en de alleen bij gebrek van ondervindingen men gemeinlijk zijt dat de weg tot God verborgen, duister en de hoog is. Het is in ons en de van onzen twegen dat alleen het kwaad, duisternissen en de moeiten komen. Wie zien te hoog verheven in onze eigen zin en de zien te eigen wies en de willen de goddelijke dingen naar ons vernuft en de menselijk verstand schikken en de voegen en de niet ons naar die. En we lezen weer verder in onze vrije vertaling die heel dicht bij het origineel probeert te blijven. Maar het is volledig het tegenovergestelde, zegt de heilige Bonaventura, met degene die met de geest zichzelf verheft en aldus tot God opklimt. Gezien zijn ogen open zijn en hij wakker is, moet hij altijd blijven klimmen en hij mag nooit rusten. Want niet rusten in het klimmen tot God is rusten. Want wie hier rusten wil, wordt moe, en hij kan nadien niet meer zo goed klimmen. Jawel, het gebeurt intussen, zegt hij, dat als hij wil rusten, dat hij zo moe is dat hij nadien geen zins meer kan klimmen. Een beetje verder zegt hij zelfs, juist omdat de geest hard loopt, gaat het goed. Maar gaat hij traag, dan wordt hij moe. En als hij rust, dan verliest hij alle krachten. De oorzaak van het verschil tussen deze twee klimmers is dat degene die een lichamelijke berg opgaat veel inspanning moet doen om het zware lichaam, zijn eigen lichaam, tegen zijn natuurlijke geneigdheid in de hoogte op te duwen. En daarom wordt hij daar moe van. Door te rusten wordt hij weer hersteld en komt hij weer op krachten. Maar de geest die tot God opklimt is licht en heeft een natuurlijke geneigdheid om in de hoogte te zijn en te rusten in God. Daarom wordt hij door het klimmen niet moe, net zoals het lichaam bij het afdalen, maar hij wordt daardoor hersteld en versterkt. Als hij daarentegen stopt met klimmen, omdat hij dan terugvalt in de zinnen die hem verduisteren, verdrukken en beletten, zodat hij nadien niet meer zo goed kan klimmen, komt hij door het stilstaan niet op krachten in zijn opklimmen naar God. Vergelijk het met een pluim. Hoe meer ze in de lucht is, des te beter ze kan blijven vliegen. Maar als ze op de aarde terechtkomt, wordt ze vochtig, vuil en ongeschikt om terug in de lucht verheven te worden. Zo zal het ook zijn met de geest. Hoe meer en hoe regelmatiger hij zich tot God verheft, hoe bekwamer hij wordt om zich daartoe te verheffen en er steeds in verheven te blijven. Maar als hij het klimmen verlaat en de zinnen plaatsgeeft, wordt hij langzaam trager en minder bekwaam om zich weerom in God te verheffen. Zo gezien is er in dit voortdurend zoeken van God arbeid zonder pijn, werk zonder onrust, inspanningen die niet vermoeien of bedroeven, maar versterken en herstellen. Daarom zullen we verderop zeggen, het heeft slechts de naam van het zoeken, maar behoort deze naam eigenlijk niet te krijgen. Dat de aanhoudendheid in het zoeken van God en het zich verheffen tot hem de beginnende ziel moeilijk valt en dat ze er tegen opziet, is enkel omdat ze bij het klimmen tot God de begeerten, de zinnen, met zich meeneemt. En net omdat de geest met de natuur en zijn begeertes inwendig in haarzelf te veel met elkaar vermengd zijn, kan ze het oprechte kennen niet bezitten. Hoe meer ze zich nochtans voortdurend tot God verheft, al is het met pijn en moeite, des te sneller zal ze van alle pijn en moeite verlost worden. Hierom is het noodzakelijk om de Godzoekende ziel aan te moedigen en op te wekken tot een vlijtig en standvastig beschouwen van haarzelf, aangezien ze weet dat al wat haar ontbreekt en belet, dat al de moeite en pijn die ze ontmoet op haar weg tot God van haarzelf komt en geenszins van God. Want God zoekt enkel zichzelf aan haar te openbaren en zich door haar te laten vinden, bezitten en genieten. Hij zegt zelf dat hij aanklopt aan de deur van haar hart. Zie Apocalypse, hoofdstuk 3, vers 20. In de mate dat ze God is gaan zoeken en geen rust meer op aarde begeert dan in hem, is ze daarom begonnen zichzelf en alle schepselen los te laten. Ze doet dat liever volledig en totaal dan wel halfweg. Want wat baat het dat ze zich op die weg begeven heeft om te zoeken en niet ten einde toe doorgaat om te vinden en haar doel te bereiken? Mocht ze het goed bevonden hebben om een deel te geven aan God, omdat ze dacht dat het beter was om in God te zijn dan in de schepselen en in haarzelf, waarom geeft ze dan niet alles? Opdat ze op die manier geheel in hem kan zijn. En dit, hoofdzakelijk gezien, een deel zonder het geheel weinig nut heeft. Het kan haar immers God niet doen vinden. Heeft ze het land gewillig verlaten en zichzelf op zee begeven, dat ze dan vastberaden doorvaart om in de haven aan te komen, liever dan te blijven dolen op de woeste zee, of met schaamte opnieuw aan land te komen waar ze vertrokken was. Luisteren nog even naar een stukje in de taal van Johannes Evangelista om die tekst daardoor ook wat dieper in ons hart te laten binnenkomen. Ende, oft iemand die avonturen nog den moed niet sterk genoegen hadden om hem over te geven in altoos te volherden in dat gedurig waarnemen ziens zelfs naar de geheelheid die wie gezeid hebben, dat daar vereist wordt om God te vinden, dat hij tenminste dit voor hem nemen te doen, voor eenen zekeren tijd, lang of kort, liever als te blijven zo ten halven hangen, zoekende nu God en de dan zijzelven, nu klimmende dan dalende, nu voortwaarts gaande en de terstond achterwaarts, heden makende en de morgen wederom hetzelfde brekende. Na deze kleine intermezzo lezen we weer verder in het hedendaags Nederlands. En als iemand dan toch niet moedig genoeg is om zich over te geven en steeds te volharden in het gedurig waarnemen van zichzelf, naar de volheid die daartoe vereist is om God te vinden, zoals we reeds hebben gezegd, dat hij zich dan tenminste voorneemt om dit voor een zekere tijd te doen. Het zij lang of kort, veel liever dan halfweg te blijven hangen, nu God zoekend, dan weer zichzelf, nu weer klimmend en dan dalend, eens voorwaarts gaand en terstond achterwaarts, heden opbouwend en morgen weerom hetzelfde afbrekend. Want hij zal beter verstaan en veel meer voordeel bekomen, zoals we nog verder zullen uitleggen, volkomen en in zijn geheel in enkele maanden, dan wanneer hij het maar halfweg doet in veel jaren. Hij zal dan ongetwijfeld beginnen te ervaren dat God in zijn ziel zeer nabij is. Hij zal daar het leven in de dood gewaar worden, het licht dat in de duisternis verborgen is, dat zal hem zijn pijn en moeite verlichten, waardoor hij moediger zal worden om dapper te volharden in het waarnemen van zichzelf. Hij zal dan aldoende ondervinden dat wanneer men meer aan zichzelf afsterft, zichzelf loslaat en verlaat voor God, hoe aangenamer en moeilijker het wordt, maar eveneens hoe minder radicaal men dat doet, hoe moeilijker en droeviger het is om die weg te gaan. Men zal onmiddellijk ondervinden dat het veel zwaarder en pijnlijker is om God maar half te dienen dan volledig en totaal. Hieruit volgt dat als iemand zich hieraan, aan een dergelijke levenswijze, niet kan overgeven, die tenminste moet beseffen dat wat we hier zullen bespreken niet voor hem of haar bedoeld is, en daaruit volgt dat die daar niet zal kunnen of mogen over oordelen. Hier geeft Johannes Evangelist als auteur een duidelijke waarschuwing. Als men die weg niet wil bewandelen, kan men evenmin begrijpen wat men op die weg kan tegenkomen. Laat staan dat men kan meespreken of oordelen over wat men al dan niet zou moeten kunnen weten of doen als men die weg is ingeslagen. Meteen legt hij de vinger op de zwakke plek. Als we onze medemens willen helpen om ten volle mens te worden zoals God dit heeft voorzien en alle potentiële mogelijkheden willen benutten die ons mens zijn inhouden, zoals God het voor alle tijden heeft voorzien, dan worden we jammer genoeg door heel veel mensen helemaal niet of heel slecht begrepen. Ziezo, we zijn weerom aan het einde gekomen van dit hoofdstuk, het vijfde van onze Sint-Jan van het Kruis van de Lage Landen. Het hoofdstuk dat we vandaag hebben gelezen is vrij toegankelijk en niet al te moeilijk om te volgen. Wel staan we nu voor een keuze. We kunnen verder het hele boek doornemen, maar dan zullen we wel een hele tijd bezig zijn, want het boek bevat 33 hoofdstukken. En gezien we op een punt zijn gekomen waarop onze schrijver ons duidelijk maakt dat we nu zullen binnenstappen in een volgende fase die niet onmiddellijk voor iedereen even evident zal zijn, stel ik voor om in de volgende edities van onze mystieke lectuur ons weer te beperken tot enkele gekozen stukjes van mystieke en spirituele auteurs die meer thematisch zijn. Daarin hoop ik dat onze nieuwsgierigheid om dergelijke auteurs diepgaander te leren kennen kan opgewekt worden, zodat ze ons kunnen brengen tot het vinden van God, van Gods wil voor ieder van ons. Wie in deze spirituele literatuur verder wil kunnen doordringen, organiseert de vereniging Zalige Jan van Rusbroek binnenkort een driedaagse retraite, waarin we in diepe teksten van Rusbroek de wonderbare zullen doordringen. We zullen er vooral stilstaan bij teksten die namelijk ingaan op wie God is, wie wij zijn, dus een grote zelfkennis, en waarom God ons geschapen heeft. Daarbij zullen we ook stilstaan bij Gods overgrote, ja, duizelingwekkende liefde die Hij voor ons mensen heeft. Dit ook in de hoop van mensen te helpen om de moed bijeen te garen om die weg te gaan. Met God, bij God, voor God, in God. En voor ook het goed van alle mensen. Deze retraite zal doorgaan van maandag 4 tot woensdag 6 mei in het spiritueel centrum Onze Lieve Vrouw van de Gerechtigheid. Jullie vinden op de website van de vereniging meer inlichtingen daarover. De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 16 april. De plaatsen zijn beperkt, wacht dus niet al te lang. Indien jullie deze intensieve maar toegankelijke retraite willen bijwonen in dat prachtig kader vlak naast het Soniumwoud. Je kan de website van de vereniging Zalig Jan van Rusbroek bezoeken met het korte doorverwijsadres jvr.viergod.be en je moet die schrijven in de adresbalk van je internetbrowser, dan kom je op deze website terecht. JVR zijn de initialen van Jan van Rusbroek. De 4 van 4 God is het getal 4 dat je moet schrijven en niet het woord 4 voluit geschreven. Ik herhaal dus het adres even: jvr.viergod.be En je komt dan op de vernieuwde welkomstpagina van de Vereniging Zalig Jan van Rusbroek aan. Meer informatie over de intensieve retretten in de maand mei, evenals hoe je kan inschrijven, vind je op deze welkomstpagina. Hopelijk kunnen sommigen onder jullie je daarvoor vrijmaken en kunnen we elkaar daar ontmoeten. Onderaan de hoofding van deze welkomstpagina vind je de naam Activiteiten. Als je daar met je muis van je computer op staat, vouwen er andere verwijzingen eronder open. Daar vind je onderaan de lijst de verwijzing naar de audiobijdragen. Door daarop te klikken, spring je naar een plaats verderop deze pagina met een tekstje waarin je verdere uitleg en verwijzingen vindt naar de teksten van deze en al de voorbije bijdragen. Daarnaast in de rechterkolom vind je eveneens verwijzingen naar de laatste 5 of 6 bijdragen van Mystieke Lectuur op Radio Maria. De tekst in het hedendaags Nederlands werd vertaald uit het Rieke Gods in der Zielen oft binnen uw lieden van Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch. Beste luisteraars, ondertussen hopen we dat deze woorden over het Rijk van God in onze zielen jullie hart nogmaals hebben kunnen raken en mogen jullie volgende keer opnieuw rekenen onder onze trouwe toehoorders. Tot de volgende keer. Thank you.